Het HR-halfuurtje wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De complete oplossing voor HR en payroll.
En Cedeo. Het keurmerk voor betrouwbare en actuele HR-dienstverlening.
Welkom luisteraars bij aflevering 16 van seizoen 2 van het HR-halfuurtje. De podcast van Rendement waarin ik samen met mijn vrouw Brechtje Mollet in de wereld van HR duik. De titel vandaag, Brecht.
De titel is: hoe kom je onder de strafheffing fossiele auto 2027 uit? Met wie gaan we dat doen vandaag?
Ja, dat gaan we doen met Helene Elbert van Elbert Fiscaal. Heeft al 15 jaar haar eigen bureau, Elbert Fiscaal. Was ook 8 jaar belastinginspecteur bij de Belastingdienst. 10 jaar adviseur bij onder andere Mazars en Baker Tilly. En schrijft ieder jaar een boek over het autobelastingnieuws. De 100 meest gestelde vragen over uw auto, die van 2026, is onderweg. Deelt haar nieuws vaak via LinkedIn. Een recente post over de eindheffing had 110.000 views de eerste avond. Ze is ook gastdocent aan de Erasmus. Mm-hmm. En ik vernam onlangs dat ze daar ook aan het promoveren is.
Wat leuk. Nou, daar wil ik straks ook wel wat over horen. Helene, welkom.
Dankjewel.
En ik ben heel erg benieuwd hoe jij zo bij dit onderwerp gekomen bent.
Ja, soms hangt het van toeval aan elkaar. Ik schrijf veel en een van die uitgevers vroeg eens van: hey, wat vind jij nou leuk aan belasting? En ik zeg: die regelingen die heel simpel lijken, maar heel ingewikkeld zijn.
Aha.
Kijk eens aan.
Toen zei hij: heb je een voorbeeld?
Nou,
auto.
Mooi. Als je deze podcast gaat beluisteren, Brecht, wat weten de luisteraars dan?
Nou, dan heb je weer overzicht in het woud van de autobelastingen. Dan schrik je bijvoorbeeld niet meer van woorden als pseudo-eindheffing, overgangsregeling en mobiliteitsbudget. En ook weet je hoe je de bijtellingsdiscussie kunt winnen. En weet je waarom het handig is om je fiets van de zaak soms bij de buren in de schuur te zetten?
Nou, dat laatste, daar ben ik helemaal benieuwd naar. Ik hoop dat we daar nog tijd voor hebben in deze podcast. Wel, we hebben een heleboel vragen aan Helene. Helene, je bent in Nederland een van de weinige autobelastingspecialisten. Is dat een passie voor auto's die daaronder ligt? Of is dat een passie voor fiscaliteit?
Het begint met de passie voor fiscaliteit. Ja, ik vind een mooie auto vind ik mooi, maar echt verstand daarvan heb ik niet.
Nee.
Ik kan in vervoering raken van die belastingregels. Dat is heel ziek.
Ja, leuk. Nou, daar gaan we lekker induiken vandaag. We hebben aan onze 2000 LinkedIn-vrienden op het HR-halfuurtje gevraagd om eens te reageren op een poll. En die poll was dit keer: strafheffing auto van de zaak, hoe kom je eronder uit? En de eerste optie was nog snel een auto aanschaffen, 8%. Elektrisch rijden, 58%. Niet privé gaan rijden, 25%. En een eenmanszaak beginnen, 8%. Reageer eens op die uitslagen, Helene.
Nou, het is niet verrassend, omdat die fossiele... het is dus pseudo-eindheffing voor fossiele auto's. Dus dat de eerste reactie is elektrisch rijden. Inderdaad, dat snap ik. Het is echter ook zo dat de andere antwoorden ook kloppen.
Ah, maar voordat we dat gaan doen, zou ik graag iets meer willen weten over de pseudo-eindheffing. Want dat is best wel een begrip. Vertel eens, wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, en het is eigenlijk ook nog helemaal geen pseudo-eindheffing in de formele zin van het woord. Maar wat hebben ze bedacht? En de andere naam daarvoor in de praktijk is de strafheffing. Maar je had... de overheid wil graag dat wij elektrisch gaan rijden. En dat kun je doen door het stimuleren. Bijvoorbeeld door allerlei subsidies en een lage bijtelling. Maar je kunt het ook op een goedkopere manier doen. En dat is door het, tussen aanhalingstekens, bestraffen van werkgevers die hun werknemers niet in een elektrische auto laten rijden. En daarom hebben ze dat bedacht van: hey, dan doen we per 27... Mm-hmm.
2027, hè, bedoel je dan?
Ja, 2027. Sorry, ik ben snip verkouden. Dus excuus voor mijn stem. Maar per 2027 moet je als werkgever een extra heffing betalen voor alle niet 100% elektrische auto's van de zaak.
Ja. Hey, is die regeling al helemaal rond of hangt die nog ergens in deze demissionaire periode in een kamer?
Hey, het zijn belastingen, hè? Het zijn belastingen. Ik bedoel, ik zeg altijd, alles wat later ingaat dan vandaag, kan altijd nog wijzigen.
Oké.
Ja.
Maar dat betekent dus dat hij nog ergens in het proces...
Hij is rond, alleen Dat wil niet zeggen dat hij ook doorgaat.
Op die manier.
Ja, want...
Ja, ik denk bij 27, ja.
Ja, want een nieuw kabinet zou eventueel nog kunnen zeggen, we gaan het toch anders doen.
Ja.
Verwacht
dat is
je
net
dat?
Zoals... Dit jaar zou er bijvoorbeeld geen korting zijn op een elektrische auto. En het is er toch. Hmm. Ik bedoel, dus ja, dat is juist zo leuk aan die belasting.
Ja.
Doorlopend in beweging.
Ja.
Ja.
Nou, je hebt hem eigenlijk net al mooi uitgelegd, hè? Je kunt belonen of je kunt straffen. We hebben ons als Nederland gecommitteerd aan de Parijsakkoorden. Daar valt dit dan ook onder als een van de instrumenten. Ja. Maar goed, er hangt ons dus mogelijk iets heel vervelends boven het hoofd. Want als bedrijf met een fossiele vloot kun je behoorlijk moeten gaan afrekenen straks. Kun je ons eens uitleggen om hoeveel geld dat kan gaan?
Nou, als het om een auto gaat van 40.000, inclusief BTW en BPM, en gewoon een gemiddelde auto, dan ben je al 4800 euro netto kwijt elk jaar per auto.
Hm.
Dus als je de 10 hebt, is het al 48.000.
Ja.
Heb je de 100, ben je failliet.
Ja.
Dat gaat heel snel.
Zijn er veel bedrijven in Nederland die zo'n fossiele vloot hebben? Ik kan me voorstellen dat er best een aantal zijn.
Ja. Zeker, zeker, zeker. En ook op jouw vraag van, weet je zeker of het doorgaat? Kijk, als ik bij de Kamer vraag, de VVD is heel erg tegen. Dus mocht die in het kabinet komen, ja, dan weet je het niet natuurlijk. Maar dit is echt hartstikke veel geld.
Ja.
Dat je dan...
Ja, precies, want komt het niet in 2027, dan wellicht daarna. Dus de bedrijven zouden er goed aan doen om nu alvast die...
Ik zou het nu doen. Want er waren ook kamervragen van, nou, kunnen we dat dan niet een jaar uitstellen? Toen was het antwoord, nee, dat kan niet, want akkoord van Parijs.
Ja, maar die ligt er natuurlijk achter.
Ja. Nou zijn er een paar uitzonderingen mogelijk, hè, om toch onder deze regeling uit te komen. En daarom leek het ons zo interessant om vandaag met jou het gesprek aan te gaan. Want ik denk dat er heel veel HR-mensen denken, als ik wat slims kan doen en geld kan verdienen voor de baas,
dan
doe ik dat graag. Neem ons eens mee. Wat zijn nou de opties die je nog hebt?
Nou, ik ben altijd van het muggensiften, maar deze regeling is alleen voor personenauto's. En dat was een van de uitzonderingen die ik niet als optie genoemd had. Maar als je geen personenauto hebt, heb je hier dus ook geen last van.
Ah, dus een bestelbusje of een caddy, die gaat hier, valt hier niet onder?
Nee. Oh. 100% elektrisch ook niet. En dan krijg je altijd de vraag van, ja, hybride dan? Nee, hybride valt er wel onder, maar 100% elektrisch niet.
Ja.
En het antwoord, niet privé rijden. Je hoeft alleen te betalen als die auto privé wordt gebruikt. Alleen dat is best wel een linker, omdat dit is een regeling voor de loonbelasting. Dus welk begrip privégebruik hanteren we dan? Het begrip privégebruik voor de omzetbelasting. Ja, dat is compleet absurd.
Mm-hmm.
Maar woon-werkverkeer is voor de loonbelasting zakelijk. Maar voor de omzetbelasting privé. Dus woon-werkverkeer, als iemand die auto meeneemt voor woon-werkverkeer, hang je dus al.
Ja.
Dat ingewikkeld. Ja, dat vind ik al een rare eigenlijk. Dat zo door elkaar heen, dat die definities anders zijn.
Ja, en je mag ook echt nul privé gebruiken. Hè? Het is niet 1 kilometer of van, we hebben die 500, maar het is echt nul.
Ja.
En ze hebben dan, als je in een maand 1 keer privé rijdt, betaal je meteen voor die hele maand.
Ja.
Dus dat is ook al is het maar 1 kilometer.
Ja. Nou, je had ons mooi tuk met dat alle opties in de poll een uitzondering kunnen zijn. Laten we ze eens even langslopen. De eerste optie in de poll was nog snel een auto aanschaffen. Dat moet dan wel een elektrische zijn, kan ik me voorstellen, of niet?
Nee. Omdat er is een overgangsregeling. En dat is als de werkgever, dus je kijkt op werkgeversniveau, die auto al gekocht of geleased heeft in 2026 en ter beschikking heeft gesteld aan zijn werknemers, dan heeft hij tot 17 september 2030 niet deze heffing.
Ah, oké. Okay. En...
Dus dat maakt het niet uit dat je wisselt van werknemer, maar het is op werkgeversniveau.
Oké. Helder. Nou, de tweede optie was elektrisch rijden. Ook de meest gekozen optie door onze luisteraars. 58%. Uiteraard. Ja, die lijkt me zonneklaar, want het gaat om 100% elektrische auto's. Ja. Schaf je dus een elektrische auto aan, dan word je hier niet dan val je niet onder deze strafregeling.
Ja.
Niet privé rijden. Nou, die gaf je net al aan, hè? 25% van de luisteraars benoemde die. Ja, in de praktijk is dat natuurlijk best onhandig, hè? Niet privé rijden.
Ja, is het ook. Is het ook, want als je een ambulante medewerker hebt die nooit op kantoor is en alleen zakelijk rijdt, en die gaat één dag in de maand voor de vergadering naar kantoor, dan heb je al die hele maand die heffing.
Ja. Ja.
Ja, en dan toch heel even terug op dit onderwerp, hè? Want, of op wat je net zei. Want één keer naar vergadering op kantoor, dat is woon-werkverkeer.
Ja.
En daarmee valt het onder een andere categorie?
Dan valt het onder privégebruik.
Ja, check. Ja.
En moet je dus al betalen.
Ja. Ja.
Nou vond ik die laatste optie, die vond ik ook wel interessant. 8% van de luisteraars koos die optie. En dat is een eenmanszaak beginnen.
Ja, omdat dit is een regeling in de loonbelasting.
Ja.
Als jij ZZP'er bent, of je bent ondernemer en je hebt geen BV, dan valt jouw bijtelling onder de inkomstenbelasting. En voor jouw eigen auto van de zaak heb je hier dus geen last van.
Ja.
Ja.
Dan betaal je geen loonbelasting op.
Kijk, ja.
Wel
ja.
Voor je werknemers en wel voor je werknemers, maar voor jouzelf niet.
Nee, precies. Ja. Dus dat geldt dan alleen voor de eigenaar van de organisatie.
Ja.
Ja, ja, precies. Dus dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje. Want het is onhandig om al je medewerkers een eenmanszaak te laten starten natuurlijk.
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan ook weer niet. En dan heb je weer die schijnzelfstandigheid. Dus dat moet je ook niet willen.
Nee, maar er zijn inderdaad best wel veel ZZP'ers nu nog steeds die de opdrachten doen. Voor hen is het wel interessant, denk ik. Ja.
Ja.
Ja, want je krijgt ook heel, sommige mensen zeggen ook van ja, en bestelauto's krijg je het. En voor eenmanszaken is helemaal niet waar. Want het is een loonbelastingmaatregel. Alleen voor personenauto's.
Ja. We gaan er heel kort even uit voor een kleine onderbreking. En na die onderbreking zou ik wel eens willen weten of er ook met leasecontracten nog iets te doen is. Nou, tot zo.
Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
Welkom terug luisteraars. We gaan verder met Helene Elbert. Want ik was eigenlijk benieuwd of er ook in het leasecontract nog iets te doen is met die strafheffing. Want Helene, veel organisaties hebben natuurlijk een leasefloat. Hoe zit dat als je daar een fossiele auto leest?
Nou, ik zou het goed in de gaten houden. Ik zou denk ik die leasecontracten snel screenen. Alles wat loopt tot 17 september 2030, prima. Maar alles wat langer loopt, ik denk dat je daar de leasetermijn moet herzien. En ik merk in de praktijk ook dat veel leasemaatschappijen bereid zijn om dat aan te passen. En als je een nieuw leasecontract aangaat, ja, probeer dan de einddatum op die 16 september 2030 te zetten. Want op 17 september 2030 valt die gewoon onder de normale regeling. En dan ben je die extra heffing kwijt.
Ja. Ja, god, dat is best. Dat is best voor zo'n leasemaatschappij. Is dat natuurlijk ook een heleboel administratie dan. Maar ze hebben er natuurlijk ook een commercieel belang bij om klanten aan boord te houden.
Ja, of zeggen tegen de collega's van nou, je mag nog tot die september 2030 privé rijden, maar daarna 0, niks.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
En hoe zit dat dan in relatie met een reiskostenvergoeding of een mobiliteitsbudget, Helene?
Nou, ik vermoed dat dat een stuk populairder wordt. Omdat natuurlijk het doel van deze regeling is dat het zakelijke wagenpark, dat het allemaal geëlektrificeerd wordt. Maar als dat niet lukt op de een of andere manier, ja, ze zeggen van ja, dat is jouw probleem als werkgever. Maar dan is natuurlijk de oplossing geen auto's van de zaak meer. Jongens, hier heb je een reiskostenvergoeding. Red je ermee? Of als je zegt van ja, maar ik heb niet, ik wil iedereen gelijk behandelen waar ze ook wonen. Mobiliteitsbudget, iedereen hetzelfde bedrag. En ik denk dat het een heel stuk populairder wordt. En wat ik denk dat mensen dan ook in privé gaan, die gaan niet allemaal een elektrische auto aankopen. Mm-hmm. Ik denk dat die heel veel met oude diesels aankomen. Dus
ja.
Dus of de regeling zijn doel misschien voorbij streeft, dat weet ik niet. Maar
ja, ja.
Ik zou daar zeker eens een keer aandacht aan besteden.
Nog even een hele praktische vraag. Ik vraag dit voor een vriend. Die rijdt een auto uit 2012, een fossiele auto. Die zit in de BV. Gaat voor hem die regeling ook gelden?
Hij zit in de BV.
Dus ja, zeg je eigenlijk.
Ja, hij is werknemer.
Ja, ja.
Want ze hebben nog gevraagd, kun je die DGA dan uitzonderen omdat die IB-ondernemer er ook buiten valt? Ze zeiden, nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Ja. Dus ja.
Dus ja, dus en, ook hij moet...
En bij auto's, auto's tot 25 jaar oud pak je dan de fiscale waarde die je ook voor de bijtelling hebt. En auto's die ouder zijn dan 25, pak je de waarde economisch verkeer.
Helder, helder.
Nou, die vriend zal blij zijn met het antwoord.
Ja, die gaat deze podcast luisteren. Die denkt dan, hey, die Rutger die heeft mijn vraag gesteld. Wat fijn. Brecht, we moeten eens even naar de fiets van de zaak gaan kijken. Jouw favoriete onderwerp.
Ja, want dat is natuurlijk ook iets wat veel meer gestimuleerd gaat worden. Ook vanuit milieu-oogpunt. En heeft natuurlijk ook een vitaliteitsaspect. Wat kun je daarover vertellen? Want in de intro zeiden we iets over het parkeren van de fiets in de schuur van de buren. Vertel.
Ja, nou, er is, en dat is ook al aangenomen, in het belastingplan 26 staat een verduidelijking van de bijtelling voor de fiets van de zaak. Want in tegenstelling tot bij de auto heb je bij de fiets eigenlijk altijd een bijtelling. En dat is alleen als je hem niet mag gebruiken voor woon-werkverkeer, heb je misschien geen bijtelling, maar eigenlijk altijd. En dat is niet handig, omdat je voor elke fiets van de zaak een bijtelling moet toepassen. Dus als je bijvoorbeeld als werkgever een OV-fiets betaalt, ja, heb je daar dan wel een bijtelling voor gerekend. Hè? Ik verwacht dat niemand dat doet. Mm-hmm. Maar ook voor een deelfiets, een lease. Nou ja. Dus dat willen ze versimpelen. En die verduidelijking, die versimpeling, die werkt terug tot 1 januari 2020. En dat is het moment dat die bijtelling fiets van de zaak is ingevoerd. Nou, wat is die verduidelijking? Die verduidelijking zegt, je hoeft niet langer een bijtelling toe te passen als het vervoermiddel niet meer dan incidenteel bij het hoofdverblijf wordt gestald. Nou, in normaal Nederlands, als je die fiets niet meer dan 10% van de tijd thuis parkeert.
Ja, want het hoofdverblijf in juridische termen is de plek waar jij woont huis. Als medewerker.
Ja,
ja. Ja. En dan is privégebruik is wel toegestaan, incidenteel privégebruik. Maar dan is wel, het is wel heel grappig. Je moet eigenlijk eens een keer die tweede nota van wijziging op het belastingplan lezen. Want dan gaan ze helemaal op in wat het nou betekent. Wanneer een fiets nou bij het hoofdverblijf gestald is.
Oh, joh.
Dus als je hem niet op slot zet, is hij niet gestald.
Oh.
Maar dan is hij misschien wel gestolen, dat weet je.
Ja.
Ja.
Maar ook bij het hoofdverblijf, wat dan bij het hoofdverblijf is en of het dan binnen of buiten en hoeveel. Maar, daarom was mijn tip bij de buren. Ik bedoel, stel dat jouw buurman ook een fiets van de zaak heeft. En jij stelt die fiets bij de buurman en de buurman zijn fiets bij jou.
Ja.
Als ik die tekst letterlijk neem, heb je dan geen bijtelling voor de fiets meer.
Waanzinnig.
Ja, ja. Ik word er stil van.
Bizar. Ja, 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 heel bijzonder.
Ja. Ik krijg daar hele rare ideeën van.
Hey, maar dan heb ik een vraag. Ja, want wordt daar in Nederland op gehandhaafd? Ken jij zaken waar belastinginspecteurs, je bent er zelf heen geweest, dit soort dingetjes gaan controleren?
Nou, weet je wat het is? Als jij stelt die fiets ter beschikking aan jouw werknemers en jij bent aansprakelijk voor de juiste afdracht van loonbelasting.
Ja.
En als jij geen bijtelling inhoudt, dan is het aan jou als werkgever om te laten zien dat dat terecht is.
Ja, ja. Dus de bewijsplicht ligt bij de werkgever.
Ja, die moet het aannemelijk maken. Volgens mij, kijk, bij een OV-fiets, dan ze er niet moeilijk over doen, met een deelfiets ook niet. Maar ja, bij andere fietsen, ze zeggen wel in die toelichting van ja, we gaan ervan uit dat de werkgever dat alleen maar doet als die dat. En dat we die werkgever kunnen vertrouwen. Maar ja, ik denk altijd van ja. Ja. Moet je dan checken van, hey Jan, zet je de fiets altijd op slot of niet? Of als je hem dan binnen parkeert, heb je dan de voordeur open? Telt dat dan wel mee als...
Hoe doe je dat inderdaad?
Ja geweldig. Ja, ik vind het fascinerend.
Ja, wie weet dat we hier ooit nog eens een zaak over krijgen voor de rechter.
Ik denk dat ik gewoon als inspecteur gewoon bij iedereen thuis ging rondlopen. Mag ik even in jouw fietsenschuurtje kijken? Staat die fiets daar wel? En... dat kan toch niet.
Ja, wel of geen stevige kuiten. En dan kun je ook nog zien of iemand hem wel of niet gebruikt heeft, Helene.
Ja, dat zei ik ook altijd als tip. Van als iemand hele stevige kuiten heeft, dan denk je van ja, die fietst best wel veel. Maar toen zei ook iemand tegen mij van ja, maar stel dat hij dan een elektrische fiets heeft, dan heeft hij minder stevige kuiten. Dan denk ik, ja, dat is ook wel weer zo.
Nou, dankjewel Helene voor deze inzichten over het gebruik van de fiets. We gaan er kort uit voor een onderbreking. En daarna willen we met jou nog eens even spreken over de bijtellingsdiscussie en hoe je die kunt winnen. Tot zo.
Maak het verschil bij HR-inkoop met Cedeo. De onmisbare leidraad voor een verantwoorde shortlist. Alleen Cedeo-erkende aanbieders zijn door collega-inkopers aanbevolen en bewezen klantgericht. Check het op www.cedeo.nl.
Welkom terug. De bijtellingsdiscussie. Hoe kun je die eigenlijk winnen, Helene?
Nou, ik denk dat dat je die soms kunt winnen. Nooit altijd. Maar ga ook van de wet uit. In plaats van wat allemaal op de voorlichtingsmaterialen staat. En wat de inspecteur zegt. Omdat, en dat is misschien een rare.
Ja.
Maar... Ik heb ook een keer een zaak gewonnen op basis van het volgende. Er staat bij die bijtelling, staat als een auto ter beschikking is gesteld, dan wordt die geacht ook voor privégebruik ter beschikking te zijn gesteld, tenzij die 500 kilometer, bla bla bla. Maar de vraag is een auto ter beschikking gesteld? En de bewijslast daarvoor ligt bij de Belastingdienst.
Oh.
En de Belastingdienst, bij de Belastingdienst kan het simpel zijn... als er bijvoorbeeld een overeenkomstauto van de zaak ligt... waarin staat van nou, beste Jan, beste Marie... dit is jouw auto van de zaak en dan mag je doen wat je wil. Maar in alle andere gevallen sta daar even bij stil. Omdat als het bijvoorbeeld een poolauto is... of als het een ander soort auto is die niet specifiek bij iemand hoort... of in een ander geval wanneer iemand beslist... niet privé mag rijden, dus een verbod op privégebruik, plus toezicht van de werkgever, dan is een auto niet ter beschikking gesteld en dan valt hij überhaupt niet onder de bijtellingsartikelen.
En anders moet de Belastingdienst dat kunnen bewijzen?
Je moet het aannemelijk kunnen maken. En dan het gaat eigenlijk van wie heeft eigenlijk de macht over die auto. En ik heb het ook gewonnen tot en met de Hoge Raad. Hè?
Wow.
Maar dat is... Het gaat erom, wie heeft de macht over de auto? Ligt die bij de werkgever? Dus als werkgever zitten jullie er bovenop en mag die dit niet in, mag die dat niet in, zijn jullie hartstikke streng? Dan is het maar de vraag of er een bijtelling is. Zodra je de macht hebt overgedragen aan die werknemer, van nou ja, kijk maar wat je met die auto doet, dan ga je in het fuik van die bijtelling. Maar daarvoor zit je daar nog niet in. En dat, ik merk in de praktijk dat mensen die wel eens overslaan, en dat is toch best wel jammer.
Ja.
Dan betaal je voor niks een bijtelling.
Ja.
Ja.
Er zijn nog twee punten waarmee je onder de bijtelling uit kunt komen. In die zin dat het natuurlijk het gaat om die ter beschikkingstelling. Hè, waar we net over hadden, bewijslastinspecteur. Maar ook de auto zelf. Hè, niet elke auto valt onder de bijtelling. Personenauto's meestal wel. Maar mocht je bestelauto's van de zaak hebben. Niet elke bestelauto valt onder de bijtelling. Voorbeeldje, een hele grote of een bestelauto waar maar één stoel in zit. Dus als je geen zin hebt aan die bijtelling en iemand zit toch altijd alleen in die bestelauto, ja, haal die stoelen eruit en je bent van die hele bijtelling af.
Lisa.
En het derde punt is dat er heel vaak een discussie is over als je dan onder die bijtelling, als je eronder valt met die 500 kilometer... als mensen geen rittenregistratie hebben, denken ze al van, oh, daar kunnen we niet onderuit. Maar dat is niet zo, omdat het vrije bewijsleer is.
Wat houdt
je mag op... Ja, sorry, ga door.
Ja, wat houdt dat in? Die...
Vrije bewijsleer?
Ja.
Je mag het op welke manier dan ook onderbouwen dat er geen bijtelling, hè, dat je niet boven die 500 kilometer komt. Op welke manier dan ook. En als je een sluitende rittenregistratie hebt, is dat natuurlijk fantastisch. Maar het kan ook op andere manier uit je administratie blijken. Want er staat ook gewoon letterlijk in de wet. Maar iedereen stopt bij het lezen van, en ik overdrijf, oké. Okay, maar iedereen stopt bij het lezen van sluitende rittenregistratie. Maar er staat ook bij of anderszins. Mm. Ik heb ook iemand die rijdt gewoon elke week dezelfde route. En dat kun je zien op basis van de factuurtjes of op hè, dus dat, er is nog zoveel meer. En wat ik zelf altijd de leukste vind, is dat stel dat iemand een rittenregistratie heeft, dat die inspecteur hem afwijst omdat hij achteraf zou zijn opgemaakt. Je kunt hem natuurlijk een paar keer herzien. Dan is het niet een sluitende rittenregistratie, maar ander bewijs. Maar luister eens. Als je echt een hele sluitende rittenregistratie hebt en de inspecteur zegt dat mag niet, want die is achteraf opgemaakt. Ja, het is heel flauw. Maar ik zeg dan altijd van ja, vooraf kan niet en tijdens is gevaarlijk.
Ja, dat is ook wel een goeie. Ja.
Dus hij is altijd achteraf opgemaakt. Ja. Dus dat argument vind ik zelf ook altijd een beetje, nou ja.
Discutabel.
Discutabel.
Ja,
zeker.
Mooi hoe jij als jurist echt naar de letter van de wet kijkt. Ik vind dat wel.
Ja, als het mij uitkomt wel, anders niet.
Ja. Helene, tot slot, we moeten nog even kijken naar de youngtimer-regeling. Want daar is ook een vreemde wijziging gaande. Hè? Kun je die eens kort uitleggen aan onze luisteraars?
Nou, de youngtimer-regeling is een onderdeel van de bijtelling. En dat wil zeggen dat je hebt tot die auto 15 jaar oud is, heb je de bijtelling over de fiscale waarde. En de catalogusprijs inclusief BTW en BPM. En vanaf zijn 15e verjaardag gaat hij over de werkelijke waarde van die auto. Nou, ik heb al jaren gezegd, zodra mijn auto 15 jaar oud is, gaat die grens omhoog. En mijn auto was uit 2010, dus ik had gewoon gelijk. Maar per 1 januari 26 is die leeftijdsgrens opgetrokken naar 16 jaar.
Oh.
Dus als jij een auto hebt van 15, ja, dan heb je dit jaar geen youngtimer-regeling meer. Dan moet je wachten tot die 16 wordt. Er is een overgangsregeling. Op het moment dat jij deze auto, en dat die vorig jaar in 25, dat die 15 jaar oud is geworden, en hij wordt in de loop van 26, wordt hij 16 jaar oud, dan zegt ze van ja, weet je wat, dan zou je twee regimes moeten doen. Weet je wat, jij mag ook het hele jaar nog de youngtimer-regeling volmaken. Dus dan is er niks aan de hand.
Ja.
Maar
ja,
let ook op, per 27, neem me niet kwalijk, gaat die grens naar 25 jaar.
Oh, ja. Dus dan moet je auto 25 jaar zijn om een youngtimer te worden.
Ja, dus dan heb je een hele rits auto's, mocht je youngtimers hebben. Hè, en er hebben best wel wat bedrijven youngtimers. Maar dan moet je opeens over de originele catalogusprijs die bijtelling gaan betalen.
Ja, ja.
Ook en dat is dan wel 25% in plaats van 35%, maar toch?
Ja, ja.
De originele waarde is een stuk hoger.
Ja, ja.
Belangrijk voor de meesten. Voor de meesten. Tenzij ze heel oud zijn. Maar.
Ja. Waarom doet de overheid dat? Is dat ook weer een manier om extra geld binnen te krijgen?
Ja, ze willen eigenlijk die youngtimers uit het straatbeeld, omdat die, ze zeggen van ja, die zijn niet al te milieuvriendelijk. Ja. En dan zijn ze bang dat iedereen opeens op youngtimers overschakeld, onder meer ook met die pseudo-eindheffing. En zegt ze, ja, maar dat is dan ook weer niet de bedoeling.
Ja, ja, helder.
Rutger, is het tijd voor de tips?
Ik denk het ook.
Ja, de drie tips voor onze HR-luisteraars. Welke tips kan je ze meegeven, Helene?
Nou ja, ik zou in ieder geval lease-contracten gaan screenen op de uiterste termijn. En als je een nieuw wagenpark wil, nieuwe auto's, en die moeten fossiel zijn op de een of andere manier, uiterlijk 31 december aanstaande ter beschikking stellen. En let op, eindtermijn 17 september 2030 is het gewoon klaar met die overgangsregeling.
Ja.
Dus hou je wagenpark in de gaten. En wees daar voorzichtig mee, want het kost klauwen met geld.
Mooi.
In een ander geval, ga over op, denk eens na over mobiliteitsbudgetten.
Ja.
En reiskostenvergoedingen. Misschien is dat een goed alternatief.
Ja.
Nou, qua fiets van de zaak, check even de kuiten van de werknemers. En kijk even of je op sommige gebieden dat je die bijtelling achterwege kunt laten. En pas gewoon je nieuwe beleid aan. Pas je beleid aan. En qua bijtelling, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Je kunt per 1 januari weer beginnen met wel bijtellen of niet bijtellen. Normaal mag je dat als iemand het hele jaar een auto heeft niet tijdens het jaar wisselen. Behalve bij wisseling van werkgever. Maar kijk even of mensen nog een wijziging hebben in de bijtelling. Dat ze juist wel of niet privé gaan rijden. Want kun je nu nog makkelijk aanpassen.
Oké. Okay. Helene, dankjewel dat je te gast wilde zijn in onze podcast.
Ja.
Tot slot, er komt binnenkort een boek van jou uit bij Rendement over reiskosten. Ja. Vertel eens, wat kunnen onze luisteraars verwachten van jou in de Rendement Bibliotheek?
Nou, ik heb geprobeerd alles over alles. Ja, je krijgt nooit alles, maar zoveel mogelijk wat ik denk dat interessant is voor de praktijk over reiskosten, over de fiscale regeling. Hoe zit het met de OV, hoe zit het met de fiets? Uiteraard staan alle nieuwe regelingen er al in. Hoe zit het met de auto? Hoe zit het met de vergoeding van de taxi? Is er nog verschil tussen of je bijvoorbeeld die fiets of je iemand een vergoeding doet, of dat je als bedrijf die fiets leest? Ieder met de auto, al die verschillende aspecten. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd die erbij te doen.
Ja.
En ik heb ook nog voor privé ook nog hoe het zit met reiskosten bij ziekte. Vorm van giften, aftrek en dat soort zaken heb ik er allemaal weer in gedaan.
Kortom, klinkt als een heel goed naslagwerk. En dat lijkt me heel handig voor onze luisteraars.
Ja, iedere HR-professional moet dat boekje volgens mij op de plank hebben
dat
staan.
Dat denk ik ook, ja.
Dat vind ik zeker, maar ik ben ook niet objectief.
Ik kan me voorstellen.
Ik ben er heel druk mee geweest.
Ja, ik kan me voorstellen. Dankjewel, fijn dat je het gast was.
Dankjewel.
En dit was alweer aflevering 16, luisteraars. We hopen dat je genoot. Volg ons op LinkedIn en tot de volgende uitzending.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cedeo, het keurmerk voor betrouwbare en actuele HR-dienstverlening.